Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij een nieuwe AD Voetbalpodcast, de voetbalpodcast van 9 maart. We weten in ieder geval de eerste kwartfinalisten in de Champions League, Liverpool en Bayern München. En daarover gaan we praten, niet over Champions League voetbal, maar vooral heel veel wat er omheen in Nederland gebeurt. Want er is in Tilburg wat aan de hand, er is in Arnhem wat aan de hand, in Rotterdam dan weer wat minder aan de hand. Nou goed, we gaan er ook gewoon over praten met Sjoerd Mossoel. Sjoerd, beginnen met het historisch feitje van de dag.
Leuk man, maakt me gek.
Ik denk trouwens niet dat het een heel feestelijk feitje is, maar goed, dat kan aan mij liggen. 9 maart 1908 werd Internationale Milano opgericht door de rebellen, zoals ze werden genoemd, omdat ze niet wilden aansluiten bij AC Milan. Want ja, het voornaamste bezwaar was dat er geen buitenlandse spelers werden toegelaten, dus toen dachten ze, dan richten we een eigen club op. En dat werd uiteindelijk Inter Milan.
En waarom is dat geen leuk weetje?
Nou, omdat ze net gisteravond eruit geflikkerd zijn in de Champions League.
Oh,
zo wordt het niet gevierd, ja, zeg maar. Nee, het zal niet gevierd worden. Ja.
Maar goed, Inter is toch veel groter dan één wedstrijd. Nou, schitterende, ja, club.
Maar het is wel ambitie natuurlijk om verder te komen toch in die Champions League. En dat lukt natuurlijk ook niet heel erg, toch?
Nee, nou ja, dat is prima. Maar er zijn een heleboel clubs die Champions League willen winnen. En dat gaat niet zo makkelijk. Het is wel een van mijn favoriete clubs in Italië.
Ja?
Ja, dus dat klinkt misschien gek. Want we hebben natuurlijk veel meer verleden en connectie met AC Milan. En dat begrijp ik ook. Vind ik ook mooi. Maar Inter is nog net iets... Ja, iets ruiger vind ik. Door die kleuren, door dat vreselijke antivoetbal. Toch vroeger dan, hè, nu, ja, niet meer. De uitvinders van het Catenaccio. Ik vond Inter altijd net wat stoerder nog dan AC Milan. Op de een of andere manier.
Ik vond het altijd heel mooi dat ze ook in hetzelfde stadion speelden, AC en Inter. Dat je dat dan gewoon de ene week een andere naam heeft van zo'n stadion.
Ik moet jou nu heel streng op de vingers tikken. Ja? AC is een restaurant, weet je.
Oh, sorry, ja. Nee, de AC Milan dan.
Het is Milan en Inter.
Oké.
Okay, maar goed, ik zal niet kinderachtig doen. Snel door.
Hey, laten we eventjes naar Tilburg overschakelen. Want je hebt ingrijpen. En je hebt ingrijpen. Dus waar we normaal gewend zijn dat de trainer eruit wordt gegooid als de resultaten niet goed zijn, wordt nu ineens in Tilburg een grote schoonmaak gehouden. 9 wedstrijden voor het einde. En ja, je kon erop wachten, want daar kwam hij natuurlijk ook in de persverklaringen bij de NOS.
Ja, dat is een inktzwarte dag in de historie van Willem II, kan ik wel zeggen.
Ja, inktzwart was die volgens Martin van Geel.
Ja, dat is ook, je herkent ook meteen het zoetgevoiste stemgeluid van Martin van Geel. Het is toch wel apart, vind ik, hoe dit soort dingen gaan. Willem II was toch in veel opzichten nog niet zo heel lang geleden een club waar je toch, zeker als je uit Breda kwam, met enige jaloezie naar keek. Die hadden het echt wel, ja, toch wel goed voor elkaar. Hadden natuurlijk Europees voetbal dat jaar, net voor corona. Hadden het ook in de top goed op orde, zou je zeggen. Met Van Geel, ervaren algemeen directeur. Matthijssen, een opstomende jonge technisch directeur. Die een aantal goede spelers haalde. Onder andere uit Duitsland. Uit de lagere contraille van Duitsland. Of uit de belofte teams. Ze hadden, qua trainers hadden ze het ook allemaal best wel logisch op orde. Fred Grim was een volkomen logische keuze. Iedereen vond dat ook... Ja, dat paste precies in zijn carrière. Had een goede staat van dienst opgebouwd. En dan opeens, bats, boom. Ja, het gaat niet helemaal opeens. Dat is een proces natuurlijk, van maanden. Maar toch is het wonderlijk hoe dan opeens alles weer in elkaar kan donderen bij een voetbalclub of binnen voetbal. En dan is het, ja, dan ligt die hele club opeens weer op zijn gat. En dan moeten ze weer... Iets geks bedenken om erin te blijven.
Nou ja, jij vergelijkt het net met Breda. Dat is natuurlijk vaak een trainerskerkhof geweest. Maar het is ondertussen in Tilburg ook wel een kerkhof aan het worden aan trainers.
Ja, zeker. Er zijn natuurlijk heel veel clubs. Maar vooral ook omdat je echt zou denken... Deze driehoek, en die driehoek is heel belangrijk voor voetbalclubs... om dat een beetje goed op orde te hebben. Op papier klopt daar alles aan, zou je toch denken. Maar het is niet gelukt. De praktijk bleek... Weerbarstiger, zoals het zo mooi heet.
Ja. Van Geel zei ook na afloop, het was niet zijn beslissing, maar de beslissing van de Raad van Commissarissen. Die wilde ingrijpen nu. Dat wilden ze natuurlijk vorig jaar ook. Maar Van Geel zei er wel bij. Ja, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Luister maar.
Je hebt geen enkel garantie dat het nu beter wordt. Of dat we het nu wel gaan redden in de Eredivisie. Die garantie is er niet. Maar die garantie is er ook niet als je gewoon doorgaat. Kijk, vorig jaar is die maatregel genomen. Ook afscheid genomen van een Willem II-icoon. Joris Matthijssen is een Willem II-icoon. Maar Adrie Koster was ook een Willem II-icoon. En dat heeft toen wel geholpen. Maar je hebt geen enkele garantie.
Hey, je weet nooit of het gaat werken natuurlijk dit. Dat is ook maar een beetje de vraag, hè?
Dat is een waarheid. Dat is een koe die Martin van Geel hier uitspreekt. Ja. Ja. Nee, maar ze gokken toch maar weer op een soort ouderwets schokeffect. Ja. Om toch een beetje een team op een doodspoor. Ik heb die wedstrijd zitten kijken tegen Heerenveen. Ik vond Willem II trouwens beter dan Heerenveen in die wedstrijd. Maar het had wel inderdaad een beetje machteloze uitstraling, het elftal. Dus dat niet echt meer geloof in. Dat zag je wel, zeker in de laatste fase van die wedstrijd. Ja, en dan gaan ze toch weer op zoek naar toen namen ze Petrovic. Ze gaan toch weer op zoek naar een type Kistenmaker of een type Korbach, ja. Blijkbaar. Om de boel een beetje op te porren. Ja, het kan werken inderdaad, maar het kan ook niet werken.
Ik vind het altijd mooi als er een nieuwe trainer binnenkomt. Zo'n 9 wedstrijden voor het einde. Misschien wel 8, je weet nooit hoe snel dat gaat. Maar dat zo'n trainer dan vaak ook denkt, ja, ik kan eigenlijk niks meer inslijpen in mijn systeem. Dus het gaat vooral om het goede gevoel. Dus trainers zijn dan heel erg geneigd om pizza's binnen te halen en het broodje kroket op vrijdag, dat die spelers even kunnen ontspannen en dat er even wat anders gebeurt dan anders. Hè? Dat is zo'n soort van mentaal dingetje.
Dat is de amateurpsychologie van het voetbal. Vaak werkt het ook wel gewoon zo simpel. Je kunt voetbal oneindig ingewikkeld maken met data en looplijnen. En dat moet soms ook. Maar soms is het gewoon gevoel. En dan werkt het hetzelfde als bij je amateurclub. Dat je op een gegeven moment dat je niet meer allemaal ziet zitten. Dat er een beetje chagrijn is. En dat er opeens iemand voor dat elftal komt staan of in die kleedkamer komt staan. Die de hele boel totaal anders doet. Die verplicht de Polonaise invoert na afloop van wedstrijden. Een grote barbecue organiseert met alle vrouwen erbij. Ja, het zijn allemaal zulke simpele dingen. Maar het kan op de een of andere manier kan het gewoon werken.
De vraag is een beetje wie durft erin te stappen? Want jij zegt het type Korbach, maar ja, weet je al wie?
Nee, genoeg trainers, joh. Ja? Daar moet je echt niet bang voor zijn. Nee, er zijn veel te veel trainers. Er zijn veel meer trainers dan dat er voetbalclubs zijn. Hè? En die willen allemaal heel graag voor Willem II werken. Bovendien is het ook helemaal niet uitzichtloos bij Willem II. Nee? Je kunt er echt nog prima in blijven. En als je erin blijft, heb je ook nog enig perspectief op een mooie baan voor volgend jaar. Dus nee, er zijn er genoeg. Al die werkloze trainers die rijden langs de Goorlense weg. Die draaien het raampje open en knipogen een keer in de hoop dat ze gezien worden door de FSC.
Martin, mijn brief is hier.
Ja, maar zo gaat dat. Nee, dat is helemaal geen probleem. Nee, ze hebben keuze genoeg.
Dan geloof ik dat de keuze genoeg is. Maar je noemt zeg maar een type Simon Kistenmaker, een type Frits Korbach. Maar die hebben natuurlijk niet echt meer in het voetbal, toch? De echte trainers die daar zo'n Korbach-effect kunnen veroorzaken?
Ja, nee, niet meer die types, nee, maar Petrovic werd al genoemd. Robert Maaskant is ook zo'n type, gaan ze niet doen.
Nee.
Ondanks dat hij het best goed gedaan heeft bij Willem II, is hij daar geloof ik wel redelijk uitgekotst. Maar dat genre moet je toch wel een beetje aan denken. En, ja, waarom zijn die er niet? Dik Advocaat is nog vrij, hè? Kan ook nog.
Ja, maar heeft Van Geel al een beetje uitgesloten bij de NOS, hè? Ik zat nog wel te denken, iemand als Ten Kate of zo, die is toch ook nu klaar en beschikbaar? Die heeft het bij Sparta toen ook gedaan.
Precies, kan ook. Kan niet.
Kroketten naar binnen gaan.
Dat is ook iemand die gelijk iets creëert. Al is de combinatie van Geel Ten Kate niet heel logisch, hè? Bij Ajax hebben die boyen gehad, dus dat gaat hem ook niet worden. Maar we kunnen hier eindeloos filosoferen, maar er zijn genoeg mensen die dat nog even willen en kunnen doen.
Ja. En ondertussen moet dan ook weer op zoek worden gegaan naar een nieuwe technisch directeur. Als er dan één functie is die niet heel makkelijk in te vullen vaak is voor clubs, is het wel die van TD toch ondertussen?
Daarom is het vertrek van Matthijssen misschien nog wel een beetje opmerkelijker. En je kunt zeggen het was onvermijdelijk. Hij heeft Fred Grim aangesteld. En vorig jaar speelde Willem II natuurlijk ook al dramatisch degradatievoetbal. De selectie is niet op het goede moment versterkt of in ieder geval onvoldoende. Maar toch, ja, dan kom ik weer terug bij waar ik mee begon. Je zou toch zeggen, dit is toch ideaal? Ja. Een algemeen directeur die zijn spoor heeft verdiend en een jonge technisch directeur die een beetje in dienst, onder dienst hoede kan leren. En dat is niet gelukt. Nee. Helaas, voor Willem II.
Klein uitstapje naar Breda maken. Tenminste, de burgemeester van Breda. Paul Desplat heeft zich in onze krant uitgesproken over wat er nu gebeurt in de stadions. Waar we het in de podcast 2 dagen geleden ook over hadden. Onder andere bij Vitesse. En die zei eigenlijk, en jij riep dat die zondagavond ook al enigszins toen we de podcast opnamen. Het statement van de KNVB na de rellen bij Vitesse tegen Sparta. Hij zegt, er moet wel een statement komen van de clubs. We moeten niet te slap gaan optreden. Want anders krijgen we 30 jaar geleden weer terug in de stadions. Vrees jij dat ook, dat het zo extreem gaat worden?
Overigens is Desplat is inderdaad burgemeester van Breda, maar die zit ook in die overlegorganen binnen het voetbal. Hè? Dus daarom wordt hij vaak opgevoerd als zeg maar de voetbalburgemeester. Ja, ik was het. Even zijn twee verschillende dingen, denk ik. Mm-hmm. Dat statement was ik het volledig mee eens. De KNVB blonk eigenlijk uit in afwezigheid. De reden daarvoor weet ik niet. Het kan zijn dat. Dat ze het hebben onderschat of dat er toevallig iemand anders op de mediaafdeling zat dan normaal. Maar er kwam alleen een soort statementje over het uitspelen van die wedstrijd. Die 5 minuten van Vitesse-Sparta en de reglementen daarbij. Namelijk dat de terugcommissie dat zou beslissen. Dat was het enige eigenlijk wat ze communiceerden. Ja, je verwacht inderdaad van de bond op het moment dat zoiets gebeurt, verwacht je wel iets meer leiderschap. Het is niet meer dan logisch om als KNVB op dat moment heel krachtig uit te spreken dat is dan ook een beetje voor de bühne, dat begrijp ik ook wel. Maar dat het echt zo lang niet kan. Want het is echt wel heel erg zorgwekkend wat er nu gebeurt, hè, in de stadions. En wat Desplat zei over terug naar de jaren 80, zo ver is het nog niet, gelukkig. Mm-hmm. Zo treurig is het niet. Maar het is wel zo dat er wat er sinds de jaren 80 is opgebouwd. Als het gaat om het afbouwen van buscombis. Als het gaat om betere behandeling van supporters. Algemene veiligheid in de stadions enorm vooruit gegaan. Dat staat allemaal onder druk nu. Dus alles, al het harde werk dat daarin is gestoken. Door clubs, maar ook door supporters en door gemeentes. En waarin heel veel ook best wel de goede kant op ging. Ja, dat dreigt nu wel een beetje in het water te vallen. Want je bent inderdaad bijna weer terug bij af. En dan ga je straks zeggen, we gaan de uitfans verbieden. Of we gaan bier drinken verbieden. Of we doen nog meer verplichte buscombis. Het komt het voetbal allemaal niet ten goede. En het gaat zeker weer ten nadele van alle goedwillende supporters. En dat is toch de overgrote meerderheid nog steeds.
Maar goed, hij spreekt ook clubs aan om in te grijpen. Maar dan denk ik, wat wil hij dan dat die clubs gaan doen?
Nou, hij legt verantwoordelijkheid bij die clubs. Hè?
Ja.
Ergens kun je zeggen, je kunt het niet aan clubs alleen overlaten. Clubs zijn over het algemeen inderdaad ook hele kleine organisaties. Even los van de top. Tegelijkertijd is het ook niet zo raar dat je van clubs eist en verlangt dat ze hun veiligheid op orde hebben in de stadions. Simpelweg zoals je dat ook tegen een café-eigenaar zegt. Mm-hmm. De mensen die bij jou binnen zijn, je hebt daar verantwoordelijkheid over als het gaat om veiligheid. En zo kun je dat ook van clubs wel eisen en verwachten. Dus dat vind ik in de kern niet zo raar. De vraag is alleen, kunnen ze dat? En B, is er een manier om, want je hebt de politie uiteindelijk ook nodig,
ja,
om het probleem bij de wortel aan te pakken en ook samen te tackelen?
Ja, het lijkt me toch dat je daar meer voor nodig hebt, dat je ook een overheid ervoor nodig hebt, niet alleen een club ervoor nodig hebt, of wil je dit probleem echt helemaal aan te kunnen pakken?
Zeker, nee, maar de clubs kunnen dat ook helemaal niet alleen en die moeten dat ook niet willen, maar die moeten het wel zien als hun probleem. Het is niet hun schuld vaak, hè, want vaak kun je er soms wel, maar vaak kun je er ook niet zoveel aan doen. Soms overkomt het je als club. Maar je kunt nooit zeggen als club, het is ons probleem niet. Het is wel jouw probleem. Het is niet je schuld, het is wel je probleem. Dus los het maar op. Dus neem het initiatief maar. Zorg maar dat je met je plaatselijke overheden goede afspraken maakt. En treed maar zo hard op als maar kan tegen die klootzakken die het verpesten.
Ja. Helder. Deze week trouwens hadden wij Panenka-opname. En toen zei jij, het is eigenlijk te hopen dat Valérie Ojf zo meteen van Vitesse afscheid gaat nemen. Maar je zei wel dat ene zinnetje erbij, zonder schulden eigenlijk, zou wel heel aardig zijn. Want ik las eventjes de schuldenlast van Vitesse. 132 miljoen euro. Je moet er niet aan denken dat je dat terug moet betalen, zeg maar.
Nee, daar is FC Twente helemaal niks bij.
Nee.
In de tijd van Joop Munsterman.
Nee.
En ook Feyenoord heeft het nog nooit gepresteerd, denk ik.
Nee.
Dus chapeau daarvoor.
Ja.
Nee, ja, dat is een probleem. Dat heb je trouwens bij Chelsea op een nog veel grotere schaal. Heb je dat natuurlijk ook. Hè? Die hebben heel erg veel geld geleend. Ook van Abramovic zelf. Ja, dat wordt een interessante. Maar tegelijkertijd, kijk, Ojf, als hij die club wil verkopen dan, en die schuld hangt eraan, dan moet daar linksom of rechtsom een oplossing voor gevonden worden.
Ja.
Dus dat is ook wel een beetje het probleem van die Ojf.
Ja.
Dit is het probleem van Vitesse, maar ook wel van die Ojf. Hij kan niet zomaar weglopen En ja, kan hij wel doen, maar dan, ja, dan geeft hij een club weg eigenlijk. Terwijl het wel zijn eigendom is. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Het zou er best toe kunnen leiden dat Vitesse voor een habbekrats te koop komt.
Ja, voor 1 euro als je maar de schulden overneemt. Maar ja, dat is ook het volgende probleem natuurlijk. Hè? Dan moet je ook een regeling bijna voor gaan treffen.
Ja, exact. Dat is nee, makkelijk is het zeker niet.
Nee. Maar Vitesse is natuurlijk wel een van die ploegen waar veel over gesproken is. Spelen deze week ook Conference League over supportersgeweld. Denk je dat die deze week extra maatregelen gaan treffen, die extra op gebrand zijn om niks te laten gebeuren?
Ja, dat neem ik aan, tuurlijk. Nee, die club is zich ook wel bewust dat ze onder het vergrootglas liggen. Ik zag ook al voorbij komen dat de supportersvereniging het initiatief neemt om met verschillende geledingen binnen die supporters contact te leggen en dingen te gaan verbeteren. Daar moet iets gaan veranderen. Daar is er wel echt een probleem. En ja, dat kan niet anders dat ze daar iets mee moeten.
Nee, ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Tot slot van deze podcast. We hebben het vaak over geld en financiën. We hebben net gehad over de 172 of de 132 miljoen van Vitesse. Barcelona. We weten allemaal de schuldenpositie van Barcelona. Maar nou schijnt het dat Haaland heel graag naar Barcelona wil. Hè? Dat is die wil liever naar Barcelona dan naar City of naar welke andere club dan ook. Nou klost deze operatie. Is berekend door Spaanse sportkranten. Inclusief dan salaris, transfersom en natuurlijk het tekengeld en het bedrag voor Mino Raiola. Kost dat Barcelona ongeveer 250 miljoen euro. Maar is natuurlijk geen enkel probleem. Want Barcelona heeft al gewoon gezegd. Nou weet je wat, we gaan naar een investeringsfonds toe. Die willen wel graag Barça Studios kopen. Onze mediaafdeling voor 49% van de aandelen. Halen we 350 miljoen binnen en dan geven wij Haaland weg. Dat nog kan in deze tijd van financial fair play is toch eigenlijk van de zotte toch?
Creatief boekhouden. Ja. Dat is een beetje zoals Real Madrid het deed met het trainingscomplex toen. Ja. Die verkochten ze ook op lumineuze wijze. Ja, het verbaast me niks. En tegelijkertijd ook weer wel. Je moet even terugdenken aan augustus vorig jaar. Toen dat hele Messi-gedoe als een soort toneelstuk werd verkocht.
Ja.
Er was werkelijk geen enkele manier om Messi binnenboord te houden. Er was op een gegeven moment zelfs het verhaal dat zelfs als hij gratis was gaan spelen, dan nog had Barcelona hem niet kunnen registreren als speler. Dat was het verhaal. Nee, kon echt niet. Ja, schijn nou toch uit, joh.
Ja.
Dat was natuurlijk allemaal bullshit. En even los van al het andere wat Koeman erover heeft gezegd. Dit gedeelte, ja, dit begrijp ik wel. Hoe kun je nou zoveel geld uitgeven? Ook afgelopen transferperiode weer. Straks misschien Haaland binnen gaan hengelen voor 250 miljoen. En dan niet in staat zijn om Messi aan boord te houden. Die gewoon het transfervrij zijn contract had kunnen verlengen.
Ja.
Hou op, dat is onbegrijpelijk.
Ja, maar ik snap ook niet, waar zijn de regels ook van zo'n UEFA, van dat dit allemaal maar kan door blijven gaan? Want op een gegeven moment heb je natuurlijk niks meer wat je kan verpachten eigenlijk. Toch op een gegeven moment houdt het op.
Ja, nee. Want ja, daar hebben we ook al vaker over gehad. Kijk, grote voetbalclubs hebben zoveel draagvlak. In de breedste zin van het woord. Die vallen nooit om, omdat er altijd partijen zijn bereid zijn om te helpen. En omdat die clubs toch enorme potentie hebben, ook financieel gezien. Die zijn gewoon heel erg veel waard. En die positie brengt ze vaak in de mogelijkheid om allerlei toeren uit te halen, om maar het hoofd boven water te houden. En dat is ergens heel cynisch, maar dat is zoals het is. Die voetbalclubs zullen nooit omvallen. En er zullen altijd partijen zijn die zeggen, kom maar hier, we willen wel even investeren in dit of in zus of in zo. En dan is die club weer tijdelijk gered. Die mogelijkheden zijn wat dat betreft bij voetbalclubs eindeloos. Omdat niemand ze laat vallen.
Nee, dus er komt gewoon een investeringsfonds zometeen zegt, voor de middenstip van Camp Nou betalen wij 380 miljoen. Vinden wij zeer interessant en zeer logisch om dat te betalen. En dan zijn we voor 49% eigenaar van de middenstip.
Ja, het slaat misschien nergens op als je erover nadenkt. Maar tegelijkertijd, die voetbalclubs zijn wel veel waard. Kijk, ja. De kans dat Barcelona failliet gaat binnen nu en 20 jaar is natuurlijk nul.
Ja.
Het gaat nooit gebeuren. De kans dat ze de komende 20 jaar een jaaromzet gaan draaien van een miljard euro is vrij groot. Dus ja, het is niet zo dat het waardeloos is.
Nee.
En daarom zijn er altijd weer gekken te vinden.
Dat is waar.
Hey, trouwens nog één ding.
Ja?
Voor we het vergeten. De contractverlenging van de lachende Deen Frank Arnissen.
Moeten we zeker niet vergeten, nee. Eindelijk, hè?
Werd tijd. Duurde heel erg lang. Het leek er heel lang op dat het al min of meer beklonken was. Maar het gebeurde maar niet, hè, die handtekening. En nu is het dan eindelijk toch gebeurd. Hoeven ze in Rotterdam in ieder geval niet bang te zijn dat Arnissen naar Ajax gaat.
Nee, nu hebben ze Slot en Arnissen. Ja. Hebben ze allebei.
Ja, precies. Maar het was niet helemaal... kijk, het was waarschijnlijk was het niet gebeurd. Maar ik snapte de angst wel een beetje. Als je kijkt naar technische directeuren met een groot internationaal netwerk.
Ja.
Dat zijn er gewoon heel erg weinig. Nou ja, Ajax zoekt er een. En Arnesen past ook in veel opzichten niet in het profiel. Maar in dat opzicht wel in het profiel. En ik snap best dat ze bij Feyenoord af en toe dachten... Het zal toch niet? Althans, de supporters dan. Het zal toch niet waar zijn dat hij straks in Amsterdam tekent. Want hij heeft ook een Ajax verleden tenslotte. Maar daar hoeven ze in ieder geval niet wakker van te liggen. Dat gaat niet meer gebeuren.
Nee, die angst was natuurlijk een beetje ook ingegeven door zijn optreden bij Goedemorgen Eredivisie. Waarin hij niet keihard zei, ik sluit het uit. Maar dat hij eigenlijk alles een beetje open liet, hè, in die uitzending.
Ja, zoals hij dat vaker doet. Hè. Hij lacht vooral. Hè.
Ja.
De lachende Deen.
Ja. Nou, de lachende Deen.
Dus je dat was opgevallen? Ja. Hij lacht alles weg. Alles. Maakt niet uit wat je hem vraagt. Je kunt hem ook iedere vraag stellen en hij begint gelijk te lachen. Ook als het helemaal niet grappig is.
Makkelijk.
Dat is echt zo. Ja, ja. Dat is ook een kwaliteit. En bij Feyenoord konden ze dat ook best gebruiken. Feyenoord was natuurlijk ook een beetje... is een club die wel eens een gevaar loopt. Dat het chagrijn de overhand krijgt. En de woede, de volkswoede. Ja, dan is zo'n vrolijk lachende Deen is best een goed medicijn.
Nou, het medicijn blijft voorlopig, dat scheelt alweer. Voetbal blijft ook gewoon. Morgen is er ook weer een nieuwe AD Voetbalpodcast. Blikken we terug op het Champions League voetbal. Gaan we vooruitblikken op de wedstrijden in de Conference League van de Nederlandse clubs. Sjoerd, dank voor nu. En tot de volgende.
Yes.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.